Goedemorgen, broers en zussen, jongens en meisjes en gasten die via de stream meekijken, nu of later. Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. Aanstaande woensdag is het biddag en de dienst begint dan om 7:30. Vandaag is er fonkel oranje. En op deze zondag willen we graag van harte feliciteren Sarah Kruiger. En zij wordt aanstaande woensdag 10 jaar. Gefeliciteerd. Aanstaande dinsdagavond vergadert de kerkenraad breed. Deze vergadering die begint om 7 uur en niet om 7:30 of 7:45, wat anders altijd gebruikelijk is. Dus 7 uur. De collecte vandaag is bestemd voor de kerk. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Afgelopen vrijdag was er een volleybaltoernooi waar sommigen van jullie ook bij waren. En de teams hadden heel creatieve namen gekregen. De ene team heette Psalmen. Het andere team heette Opwekking. Het andere team heette Gezangen. En je had nog Klaagliederen. Dus de psalmen moesten soms tegen de klaagliederen enzovoort. Dus dat was creatief bedacht van de organisatoren. Zelf zat ik in Psalmen. Dus we beginnen zometeen met een psalm. Nee, dat had ik al uitgekozen voordat ik dat allemaal wist. Maar ons eerste lied, dat is wel een hele mooie psalm, waarin we zingen dat het goed is om bij God thuis te zijn. Psalm 65, vers 1 en 2 is ons eerste lied wat we gaan zingen uit de nieuwe psalmberijming. We zullen nu belijden dat we van God afhankelijk zijn en mogen zijn zegen ontvangen en zullen we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid, nooit loslaat waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. God heeft ons zijn geboden gegeven als richtlijnen voor ons leven. En we zullen deze keer een berijming van de geboden met elkaar gaan zingen. Liedboek 311, dat is het lied Wij kiezen voor de vrijheid. Dat zijn de geboden die we met elkaar gaan zingen. Je kan het in wisselzang zingen, dat gaan we niet doen. We zingen gewoon het helemaal zo met elkaar. Laten we samen gaan bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat u de schepper bent van ons en van alles op aarde, van de aarde zelf, van de hele kosmos. We prijzen u als de grote schepper die ook voor uw schepping blijft zorgen. En dat zien we ook elke dag, Dat zien we bij onszelf, dat u voor ons zorgt, dat u ons steeds weer eten en drinken geeft, dingen die we nodig hebben. We zien het aan de schepping, dat de schepping weer tot leven komt in de lente. We prijzen u als de grote schepper van alles en iedereen. En we prijzen u ook als onze verlosser, die door de Heere Jezus verlossing gaf. Toen het met deze wereld de verkeerde kant op ging, doordat er zonde in de wereld kwam, hebt u gezegd, nee, maar ik wil verlossing. En daarvoor gaf u uw Zoon, gaf u de Heere Jezus. Dank u wel dat de Heere Jezus er ook voor ons is. En dat wij mogen leven van zijn verlossing. Dat we daardoor steeds vergeving krijgen, dat we daardoor nieuw leven krijgen. Dank u wel daarvoor. We danken u voor de Heilige Geest die u ons geeft. De Heilige Geest die bij ons is, die in ons hart is, die ons geloof wil geven, die ons vanuit het geloof wil laten leven. Die ook dat nieuwe leven wat we om ons heen zien, die dat ook geeft. Dank u wel voor de Geest die leven geeft. En wil met uw Geest nu ook bij ons zijn, in ons hart zijn en ook vandaag nieuw leven geven in ons. We hebben uw geboden net met elkaar gezongen. Dank u wel dat u ons die ook gegeven hebt. Zodat u ons laat zien van zo kom je tot je recht. Zo kun je goed leven. En we bidden u, help ons om zo te leven als u het hebt bedoeld. En vergeeft u ons wat daarin verkeerd is gegaan. Ook de afgelopen week. Doe het weer weg door de Heere Jezus. Heere God, we bidden u, zegt u ons in deze dienst. Geef ons allemaal wat we nodig hebben, ieder op onze eigen plek in deze dienst. We willen u ook ervoor danken dat Sarah Kruiger woensdag haar verjaardag mag vieren, dat ze dan 10 mag worden. Dank u wel dat u het afgelopen jaar ook voor haar hebt gezorgd en wilt u haar ook een fijne verjaardag geven. En wilt u het komend jaar ook voor haar zorgen en voor haar moeder en broers en zussen, wees hen ook nabij. Wilt u ons gebed verhoren in Jezus' naam. Amen. Fonkel Oranje, hadden we al gehoord, is nu. Dus de kinderen die naar Fonkel willen gaan, die kunnen daar naartoe gaan. Veel plezier met elkaar. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, eerst even een inleiding van mijn kant over die Bijbellezing. We leven in een cultuur waarin mensen heel erg gericht zijn op succes. Mensen die succes hebben, komen in het nieuws. Komen op de voorpagina's van de kranten en van de nieuwssites. Bijvoorbeeld mensen die succes hebben in de sport. Een tijdje geleden nam de schaatster Irene Schouten afscheid en zij had heel veel gewonnen, dus er was heel veel aandacht voor haar afscheid. Of er is iemand die heel erg hard kan lopen, dat is Femke Bol, en die komt ook overal voor in het nieuws, zeg maar. Maar als je niet zo succesvol bent, dan krijg je niet zoveel aandacht. Zo was er ook een schaatser, die was ook nog ergens in het hoekje van het nieuws, Marcel Bosker. Die kampte met psychische problemen. Want die moest elke keer maar presteren, maar die was altijd maar onzeker en die trok dat op een gegeven moment niet meer. Maar meestal gaat het in het nieuws over mensen met succes. In de tijd van Jezus was dat ook zo. Had je ook mensen met succes? Je had bijvoorbeeld de Romeinen, dat was in die tijd De grote succesfactor. Dat waren de grote overwinnaars. Met groot machtsvertoon lieten de Romeinen voortdurend zien, wij hebben hier de macht. Wij zijn hier de winnaars. En ze konden iedereen hun wil opleggen. In de Joodse wereld had je ook wel een soort van winnaars. Bijvoorbeeld een groep, dat heette de Sadduceeën. Dat was een invloedrijke, godsdienstige groep die een beetje boven de rest stond. Je had ook de Farizeeën natuurlijk. Dat waren de kampioenen in heel precies Gods wet doen. Dat waren ook een beetje de mensen die bovenaan stonden, waar mensen tegenop keken. Het Joodse volk als geheel verwachtte ook een overwinning. Niet zozeer dat ze dat allemaal zelf moesten doen, maar ze dachten, er komt iemand, een Messias, en die zal ons succes en de overwinning geven. Die zal ons bevrijden van de Romeinen, de Romeinse overheersing. Dus ze keken heel erg uit naar een Messias, die zal komen om bevrijding te geven, zodat er weer een tijd zal komen, zo dachten ze, net als onder David, de grote koning, een bloeitijd voor ons volk. En ze keken enorm uit naar de komst van de Messias. En Jezus is de Messias. Dat blijkt uit het stukje wat we zo meteen gaan lezen. Maar niet een Messias zoals de mensen dachten dat hij zou zijn. In het gedeelte dat we gaan lezen, daar zie je dat de Heere Jezus het gangbare beeld van toen over de Messias, van die overwinnaar over de Romeinen, dat Jezus dat beeld bijstelt en zegt van ja, maar ik zal als Messias een heel andere weg gaan dan jullie voor ogen staat. Dat is een moeilijke boodschap, was toen een moeilijke boodschap, is het nu nog steeds, maar dat is de boodschap voor deze ochtend. En laten we daarom nu met elkaar gaan lezen, Marcus 8, vers 27 tot 37. En daarna zingen het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God, gezang 38. Dat is een kanonlied. Dus laten we dat ook in kanon gaan zingen. Je hebt dan eerst een couplet en daarna komt het refrein van Halleluja. Dus groep 1, daar moeten we even kijken. Nou, zullen we deze groep gewoon even midden doordelen? En dan hebben we zo twee groepen. En dan mogen jullie een beetje kiezen waar je bij hoort. Groep 1 begint dan. En als dan jullie met Halleluja beginnen, dan zetten jullie couplet 1 in. En dan zingen we zo het hele lied in kanon uit. Maar we lezen eerst Marcus 8, vers 27 tot 37.
Wie is Jezus? Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon toen fel hem terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus stelling terecht met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie zal het behouden. Wat heeft een mens eraan dat hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven?
Ja, dus dan zet hij jullie in met het couplet en jullie met het refrein. Dan klopt het weer. Mijn Jezus, mijn redder. Dat is het lied wat we zo meteen na de preek met elkaar zullen zingen. In het gedeelte wat we net lazen, daar zegt de Heere Jezus eigenlijk dit. Als je mij wil volgen, dan moet je je leven verliezen. Wie zijn leven wil behouden, zegt hij, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Dat is een beetje een vreemde en ook wel een wat moeilijke boodschap. Dat je je leven moet verliezen om het te behouden. Nou, we zullen in het eerste gedeelte van de preek kijken van wat betekent dat überhaupt, wat betekende dat toen. En daarna zullen we naar vandaag gaan en kijken van nou, wat betekent dat nou voor ons vandaag. Voorafgaand aan wat ik net zei, is een gedeelte waarin het gaat over wie is Jezus. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, die komt namens allemaal met de belijdenis, u bent de Messias, u bent de Zoon van God. En daarna zegt Jezus, ja, en zwijg er nu eerst maar over. En daarna gaat hij ook uitleggen wat de weg van hem als Messias zal zijn. En hun beeld van wie de Messias zal zijn, stelt hij dus eigenlijk bij. Want hij wist dat ze heel andere dingen verwachten van de Messias dan wat hij als Messias zou gaan doen. De weg van de Messias zou er niet een zijn van militaire strijd en overwinning, wat ze verwachten. Maar zijn weg zou er een zijn van lijden en van sterven. En het Oude Testament had dat natuurlijk ook al gezegd. Bijvoorbeeld Jesaja, Jesaja 53. Daar wordt gesproken over een knecht van de Heer of een dienaar van de Heer. En dat die zou moeten lijden en verworpen worden en gedood worden. Maar de Joden hadden dat Bijbelgedeelte blijkbaar nooit geplakt op de Messias en hun verwachting van de Messias. Want ze dachten van, ja, de Messias gaat winnen. Hij is de sleutel voor onze overwinning. De overwinning die wij allemaal zullen behalen. En Jezus past die oude teksten dus wel toe op de Messias. En begint erover te spreken dat de Messias eerst zal moeten lijden. Zal worden gevangen genomen. Zelf zal worden gedood. En daarna zal opstaan uit de dood. En Petrus, Hij had net dat goede antwoord gegeven. U bent de Messias, de Zoon van God. Prachtig. Maar Petrus die zegt nu, nee. Dit kan niet. Dit mag niet. Dit is helemaal niet de weg van de Messias. Dit is niet wat wij willen. Dit is niet wat de mensen willen. En Petrus ziet misschien wel de Messias zijn eigen glazen ook ingooien. Ja, want als de Messias, als Jezus zo denkt, dan komt er natuurlijk helemaal niets van een snel succes en een klinkende overwinning waar hij dan ook in zou mogen delen. En daar reageert Jezus dan weer heel scherp op. Hij ziet iets duivels in wat Petrus hier zegt. En hij zegt, ja, maar jij bedenkt wat de mensen willen, maar niet wat God wil. Jezus is niet gekomen om menselijke plannen uit te voeren, maar om Gods plan uit te voeren. En Gods plannen gaan er niet om dat hij binnenkort het Joodse volk zal bevrijden van de Romeinen. Gods plannen zijn veel groter, veel, veel omvattender dan dat. De Messias zal op een cruciaal moment in de tijd komen en de strijd aangaan tegen alle machten, alle kwade machten. De zonde, de duivel, de dood. En de Messias zal die strijd winnen. Hoe? Door te lijden en te sterven. De Messias zal de machten van het kwaad verslaan met het wapen van de liefde, opofferende liefde. De Messias zal het gif van de hele wereld in zichzelf laten komen en in zichzelf laten uitwerken om een nieuwe wereld te scheppen zonder het gif van de zonde en van het kwaad. De Messias zal de dood ondergaan en dwars door de dood heen, ja, zal hij ook door de dood heen breken en leven, nieuw leven gaan geven. En die weg stond Jezus heel helder voor ogen. En die weg voorzegt hij ook, keer op keer. Maar zijn directe volgelingen willen daar dus niet aan. En daarom maakt Jezus telkens weer duidelijk aan zijn leerlingen, ja, maar dit is de weg die ik moet gaan, van lijden, sterven, kruis, dood. En dit is niet de enige keer dat Jezus hierover praat, maar hij doet dat keer op keer. Je komt het in de evangeliën steeds weer tegen. Ze moeten het zien dat dat de weg is die hij moet gaan. Hij zal alles verliezen. Zijn waardigheid, zijn status, zijn vrienden, zijn familie, zijn weinige bezit, zijn leven, alles zal hij kwijtraken. Hij had ooit alles gehad, hè? De Heer Jezus. Want hij komt bij God vandaan en daar was hij in de hemel en deelde hij in de pracht en in de heerlijkheid die er in de hemel is, daar vlak bij de Vader. En dat had hij losgelaten. Hij was naar de aarde gekomen om op aarde de mensen terug te winnen voor God. En hij zou er op aarde diep doorheen moeten gaan. En deze Jezus, die ooit alles had, werd behandeld als een slaaf, als een gek, als uitschot. Hij werd bespuugd, verlaten, veroordeeld als een crimineel. Hoe diep kan je vallen? Hoeveel kan je verliezen? En je zou kunnen zeggen, Jezus, hij is de grootste verliezer van alle tijden. En dat overkwam hem dus niet allemaal op een heel tragische manier van, oh, wat erg dat hem dat allemaal overkwam. Nee, hij wist het van tevoren dat dit zou gebeuren. Hij zou eerst alles moeten kwijtraken om het leven te winnen. En hij zou niet alleen voor zichzelf het leven winnen, maar hij zou voor iedereen het leven winnen die bij hem zou aanhaken. Dat was de weg van de Messias. En in deze 40 dagen tijd staan we daar weer bij stil. Bij deze ook pijnlijke werkelijkheid. Voor ons toch ook nog niet altijd zo makkelijk te aanvaarden. Dat de weg is van onze redder, van onze verlosser. En wij kunnen het ons ook wel voorstellen, toch? Dat ze dat hoopten in de tijd van Jezus, dat er snel succes zou worden behaald door deze Messias. Wij willen ook wel graag een Messias die onze problemen oplost, ons snel succes biedt, klinkende overwinningen aan ons geeft. Maar zo iemand heeft God ons niet gegeven. God gaf ons iemand die een lijdende man was, een gevangen man, een stervende man. Zo heeft hij verlossing gegeven en mocht hij uiteindelijk opstaan uit de dood. Maar dat niet alleen, het gaat nog verder. Jezus vraagt van ons nog meer omdenken dan dit. En heeft voor ons een nog lastiger boodschap dan dit. Want dit gaat niet alleen maar over zijn levensweg, maar dit gaat over de levensweg van iedereen die hem volgt. En het is dus duidelijk dat Jezus dit erg belangrijk vindt. Want Jezus herhaalt steeds weer die voorzegging van ik moet sterven en ik moet lijden. En elke keer komt de protest van de leerlingen en daarna geeft hij daarover dan weer uitleg. Dat hij dit heel belangrijk vindt, zie je ook in dat stukje wat we net lazen. Want als hij het gaat uitleggen, roept hij er heel veel mensen bij. Zoveel als kan. Dat eerste gedeelte van het gesprek over wie ben ik, dat speelde zich af met alleen de 12, de kern van zijn leerlingen. Maar als hij het gaat uitleggen, dan roept hij er een menigte bij. Alsof hij wil zeggen van wat ik nu ga zeggen, is voor iedereen van groot belang. En dan begint hij uit te leggen dat die weg van lijden, van zelfopoffering, van zelfverloochening, niet alleen zijn weg zal zijn, maar ook de weg van zijn volgelingen. Hij wil dat zijn volgelingen weten, of zij die erover denken om zijn volgeling te worden, dat die weten ja, dat de weg is, dat er niet een andere weg is. Dat dit het patroon is van ieder die hem volgt. Dat het ook via ja, zeg maar neergang en verloochening en soms lijden zal gaan. Het patroon is dus heel duidelijk. Je zult verliezen om te winnen. Je zult verliezen om het leven te winnen. Oftewel, dat je alles wat je hebt en kunt en bent, dat je dat loslaat. En als je dat loslaat, zul je het leven behouden. Dus dat je alles wat je hebt en bent en kunt loslaat omwille van Jezus. Om je leven te behouden. Het gaat er dan om dat Jezus alles voor je is. En het gaat er dan om dat je hem helemaal wil volgen. En dat je alle dingen wil loslaten die daarbij in de weg staan. Om Jezus te kunnen volgen. En als je die dingen allemaal loslaat, die dat in de weg staan om Jezus te volgen, als je dat loslaat, ja, dan zal het ook soms pijn doen. Dat zit in die woorden, je kruis op je nemen. Jezus volgen, dat betekent dat je soms, net als Jezus, zult moeten lijden. En soms gebeurt het dat mensen ook moeten sterven vanwege het volgen van hem. Je kan je afvragen of dat nou zo slim is van Jezus. Dat hij dit neerzet, dit vertelt aan de mensen. Van als je mij volgt, dan moet je je leven verliezen en jezelf verloochenen en tegen jezelf ingaan. Dat lijkt geen goede marketing van Jezus, toch? Dat hij die dingen zo benadrukt. Als hij wil dat mensen hem gaan volgen, moet hij juist gaan zeggen toch hoe mooi het is en hoe fijn het is en hoe geweldig het is om hem te volgen. Maar Jezus is niet een soort marketeer die onderzoekt wat de mensen graag willen en dat dan gaat zeggen. Nee, hij weet dat het niet goed voor ons is als we kiezen voor onszelf. Hij weet dat als we kiezen voor onszelf, dat we dan juist verliezen. Als je je leven wil behouden, dan zul je het moeten verliezen. Dat is wat anders dan de boodschap van onze cultuur, toch? Dat het in dit leven gaat om succes. Eva Jinek, een bekende tv-persoonlijkheid, heeft een boek geschreven met als titel Droom Groot. En in dat boek interviewt ze allerlei mensen die uitzonderlijk presteren. Mensen die het helemaal hebben gemaakt. En wat die mensen allemaal gemeen hebben, is dat ze een enorme wilskracht hebben om door te gaan om hun doel te verwezenlijken. Hun droom te verwezenlijken. En eigenlijk is de boodschap van dit boek, als je maar wilt, dan kun je alles te boven komen en dan kun je uitzonderlijk gaan presteren. Dus dat gaat over winnen, presteren, succes hebben, uitblinken. En dat gaat lijnrecht eigenlijk in tegen dit woord van Jezus. Als je mij wil volgen, dan zal je niet winnen, geen succes hebben, dan zal je niet uitblinken. Maar wie mij volgt, zal zichzelf verliezen en moet zichzelf verloochenen. Als je mij volgt, oogst je geen roem, maar het tegenovergestelde. Je naam wordt besmeurd. En nu zijn wij geen bekende Nederlanders. Maar ik denk dat we het allemaal toch wel een beetje in ons hebben. Ja, dat we succes zoeken. Dat we het willen maken in ons leven. Want wees eerlijk, wil jij dat ook niet graag? Winnen, succes hebben, beter zijn dan anderen. Ik herken dat eigenlijk wel een beetje bij mezelf. Dat je zegt van, nou, ik wil wel heel graag ergens in uitblinken. En dat de mensen dan zeggen van, oh, wat kun jij dat goed en dan heb je succes. En ja, dat zit toch een beetje in ons als mensen. Ik herken het in ieder geval bij mezelf. En dat kan je in je werk hebben. Dat je zegt van, nou, ik wil hier wel uitblinken. Of in de sport uitblinken. Of in hobby's uitblinken. Of weet ik veel waar je allemaal in kan uitblinken. Je zou het ook kunnen zoeken in de kerk. Toch? Dat je zegt van, nou, in de kerk wil ik wel graag dingen doen waarvan mensen zeggen van, ja, dit doe jij goed. Applaus, letterlijk of figuurlijk. Jij bent goed bezig, zeg. Dan heb je succes. En ja, wij willen wel graag succes. En Jezus zegt tegen ons, laat dat los. Want als je gaat voor je eigen succes, dan kun je zomaar daarop gaan leunen in plaats van dat je steunt op mij. Je moet het niet verwachten van je eigen prestaties, je moet het verwachten van mij. En als je het verwacht van mij, zegt Jezus, ja, dan oogst je geen succes. Daar moet het je in ieder geval niet om gaan, om dat te oogsten. En laten we eerlijk zijn, vaak is succes toch ook alleen maar een drempel om je aan Jezus over te geven. Want als je succes hebt in je leven, dat voelt vaak een beetje van dat je wel kan bouwen op jezelf. En dat wil Jezus ons nou juist uit handen slaan. Bouw niet op jezelf. Dan zul je je leven verliezen. Bouw op mij. Bouwen op jezelf en op je eigen succes, dat brengt je niet het echte leven. En sommige beroemde, succesvolle mensen hebben dat ook wel gemerkt. Bouwen op je succes, daar word je niet altijd gelukkig van. Ik moet hierbij denken aan de zanger Robbie Williams. Ik denk misschien dat, ik weet niet of de jongeren hem kennen, maar de wat ouderen wel, een popzanger Robbie Williams. Er is over hem ook een serie te zien op Netflix, een documentaire waarin hij vertelt over zijn eigen leven. En die heeft het gemerkt van, wat is het moeilijk om succes te hebben? Want als je succes hebt, moet je ook blijven presteren. En Robbie Williams, als hij een optreden had, dan was hij doodsbang weer. Omdat hij dacht van, ik kan het helemaal niet en het gaat vast niet goed. En als je dan in die documentaire ziet, dan zie je echt een man die doodsbang is om dat podium op te gaan. Omdat hij bang is om af te gaan, om geen succes te hebben. En die angst onderdrukte hij met drugs, met alcohol, om die angst te verdoven. En zo raakte hij ook verslaafd. Succes is vaak niet goed voor een mens. In de praktijk blijkt dat ook heel vaak. En Jezus zegt dat hier ook tegen ons. En hij legde de nadruk op, als je bouwt op je succes, dan kun je mij verliezen. En als je mij verliest, dan verlies je alles. Dan verlies je het leven. Bouw op mij, zegt Jezus. Dat houdt ook in dat je achter hem aan je kruis op je neemt. Dat je bereid bent te lijden als het volgen van Jezus dat van je vraagt. Dat brengt me bij de vraag, kennen wij dat? Ken jij dat? Dat je moet lijden voor het volgen van Jezus. Oh, dat komt toch veel meer voor in landen waar mensen niet vrij zijn om de Heer Jezus te dienen. In landen waar christenen worden gevangen gezet of soms zelfs worden gedood om hun geloof. Daar komt dat voor. Mensen moeten lijden voor het volgen van Jezus. Ver van ons bed, toch? Maar Jezus vraagt wel van ons dat wij zo nodig bereid zijn te lijden vanwege het volgen van Hem. En ieder mens komt voor keuzes te staan waarbij Jezus zegt, kies ervoor om mij te gehoorzamen, ook als je dat pijn doet. Nou, laat ik even gewoon een alledaagse voorbeeld noemen. Je bent bezig met je belastingaangifte en je komt in de verleiding om dingen niet helemaal eerlijk op te geven en je denkt van, nou, wie heeft daar nou last van? Dat ik de boel een beetje creatief invul, niemand toch die daar last van heeft. En Jezus zegt, kies ervoor als je mij volgt om eerlijk te zijn. En ja, als het voor jezelf nadelig is, hè, want je schiet er zelf wat geld bij in als je eerlijk bent, dan moet je dat ook gewoon accepteren. Ga niet voor jezelf, verloochen jezelf. Ander voorbeeld. Je zus heeft een paar keer dingen tegen jou gezegd waar jij enorm door gekwetst bent. Het waren echt rotopmerkingen van je zus. En je wilt je zus niet meer spreken daarom. En je hebt inmiddels je zus een hele tijd niet meer gesproken. En het zou voor jou echt een opoffering zijn en het zou jou eigenlijk pijn doen om het weer goed te maken met je zus. Maar je weet ook, ja, Jezus heeft gezegd dat het goed is om dat te doen. Als iemand jou zeg maar in je eer heeft gekwetst of zo, om die drempel over te gaan en de vrede weer te zoeken. Ik zeg er wel even iets bij. Het kan ook zo zijn dat iemand je zo erge dingen heeft aangedaan dat dat niet zomaar kan. Iemand, zeg maar, vergeven en weer verder gaan. Maar bij veel ruzies is er geen sprake van mishandeling of wat dan ook, maar ben je gewoon gekwetst in je ego en zou je je daar overheen moeten kunnen zetten. Jezus wijst de weg en dat kan wel eens pijn doen om die weg te gaan. Nou ja, ik denk dat we allemaal voor onszelf wel voorbeelden kunnen verzinnen dat je zegt van, soms moet ik kiezen. Ga ik voor het volgen van Jezus of kies ik voor mezelf? En ik daag jullie uit om daar voor jezelf over na te denken. Wat zijn bij mij nou de dingen waarvan ik denk, ja, eigenlijk zou ik nu de keus moeten maken om Jezus te volgen, maar het is ook moeilijk om dat te doen. En vaak gebruiken wij bij zo'n keuze het woordje eigenlijk. Eigenlijk zou ik dit of dat moeten doen als ik Jezus volg? En Jezus zegt dan, kies voor mij, bouw op mij, volg mij, ook als het pijn doet. Je moet bereid zijn je leven te verliezen om het juist ook te winnen. Want als je Jezus volgt, is je leven veilig. En daarom hamert Jezus op dat patroon. Dit is de weg. Verwacht alles van mij. Verwacht het niet van je eigen succes, van je eigen dingen, maar verwacht het van mij en ga er dan ook voor het volgen van mij. Ook als het pijn doet. Ook als het misschien soms ten koste gaat van je eigen plezier, je eigen comfort of je eigen goede naam. De weg achter Jezus aan kost veel, kost alles. Maar als je deze weg niet gaat, kost het je veel meer. Kost het je je leven. En als je deze weg gaat, zegt Jezus, dan behoud je je leven. En laat dat nu net zijn waar het Jezus om te doen is. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Dat we het leven vinden, dat we het leven behouden. Juist daarom is Hij zijn weg gegaan. Amen. Mijn Jezus, mijn Redder, dat zingen we nu met elkaar. Ja, we zullen gaan bidden met elkaar en in het bijzonder bidden voor Thijs Mol en Leandra, zijn vriendin. De vader van Leandra is vrijdagavond overleden na een periode, een behoorlijke periode wel van ziekte. En ja, dan zeggen wij als mensen, wat is hij jong overleden? En wat is het moeilijk voor Leandra en Thijs, voor de moeder van Leandra en de zus van Leandra, om verder te moeten zonder vader, zonder man. Nou, we zullen voor hen bidden of God hen daarbij wil helpen. We zullen aan het eind van het gebed ook een moment van stilte hebben. Dat iedereen tegen God kan zeggen in de stilte wat je zelf tegen God wil zeggen. Iets om te bedanken of misschien dat je iemand voor God wil brengen. En daarna zal ik afsluiten met het onze Vader te bidden. Zullen we samen danken en bidden. Heere Jezus Christus, dank u wel voor uw boodschap. En dat u ons vraagt om ons bij u aan te sluiten. Dank u wel dat u niet iemand bent die ons altijd geeft wat wij vragen, die ons snelle oplossingen biedt, korte termijn oplossingen. Dank u wel dat u zelf ook niet bent gegaan, Heere Jezus, voor snel succes. Bijvoorbeeld een overwinning op de Romeinse bezetters. Maar dat u ging voor die zware weg van lijden, sterven en dood. Een weg die niet een korte termijn oplossing bood, maar een fundamentele bevrijding. De bevrijding van zonde, duivel en dood. Zodat er echte bevrijding kan zijn en ook een keer een nieuwe wereld volmaakt zal komen. U bent eerlijk en u hebt ons gezegd dat wij u daarin hebben te volgen. Het leven verliezen. Dat wil zeggen, niet uit zijn op succes, maar helemaal bouwen op u. En met alles wat in ons is, u volgen. Dat klinkt radicaal. Dat is het ook. En als we naar onszelf kijken, ja, we zijn niet altijd zo radicaal. Geef dat deze 40 dagen tijd, en ook de dienst van vandaag, ons helpt om ons ook weer op dat spoor te zetten. U volgen, keuzes maken die daarbij passen. Alles van u verwachten, ons aan u overgeven, Heere Jezus, omdat u zo'n geweldige Heer bent. Nou, geef ons uw Heilige Geest daarvoor. Geef ons geloof, kracht, moed door de Heilige Geest. We bidden u voor mensen die heel goed weten wat het is om geen succesvol leven te hebben. Want sommigen hebben in dit leven al veel moeten loslaten, moeten verliezen en moeten al veel lijden. Zitten er misschien middenin. En we bidden u voor hen. Geef dat zij ook mogen merken dat hun leven bij u, Heere Jezus, veilig is, behouden is en dat u bij hen bent. We bidden u ook voor onszelf als ons leven goed en succesvol verloopt. En help ons ook daarin. En we danken u voor dingen die goed gaan. Daar zijn we ook blij mee. En we bidden u, geef dat het niet ten koste gaat van afhankelijkheid van u, Heer Jezus. Geef dat succes in het leven ons niet ervan weerhoudt om u te volgen. En als gevraagd wordt om soms moeilijke keuzes te maken die onszelf pijn doen, dan geef ons daar dan ook uw geest en uw kracht voor. Want we zijn hier niet om succes te hebben, maar om u, Heer Jezus, te volgen en het leven te winnen. We willen u samen bidden voor Thijs en Leandra, voor de moeder en zus van Leandra en voor ieder die nu de vader en man, of wat de relaties ook maar zijn, mist na een periode van ziekte. En wat is dat moeilijk? Moeilijk om mee te maken. Want natuurlijk willen en kunnen ze hem nog niet missen. Heere God, wees bij hen in het verdriet, pijn en gemis. Wil helpen in deze moeilijke tijd. En als dan ook het leven weer verder gaat daarna. Maar wat is dat moeilijk om dan verder te gaan zonder hem. Heere God wil daarin helpen en kracht geven. We bidden nu samen voor hen die ziek zijn. Wilt u bij ziekte genezing geven? Wilt u kracht en moed geven en vertrouwen op u? En dank u wel dat u in ziekte soms ook geestelijke groei geeft en dichter bij u brengt. We bidden voor deze wereld. Wat is er veel geweld? We hoorden afgelopen week van geweld in Haiti, waar bendes de macht hebben gegrepen en de bevolking enorm daaronder leidt. Geef ook daar weer rust en vrede. En geef dat ook voor andere plekken op deze aarde waar oorlog is. Heer, geeft u vrede, geeft u recht. En dan willen we nu in een moment van stilte bidden of danken voor wat we persoonlijk op ons hart hebben. Dat brengen we nu in de stilte bij u. En dan willen we u nu samen nog bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan wordt er nu gecollecteerd en na de collecte zingen we nog het lied Jezus leeft in eeuwigheid, gezang 228. samen nog ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.